Geliefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze avond in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht, hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 26 en daarvan het 8e vers. We willen ook vanavond weer belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen: maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Dat zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit het boek Openbaring. En daarvan het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 22, de versen 1 tot en met 22. Doen wij dus eerst vanavond met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 3, het tweede vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Openbaring 22, de versen 1 tot en met 22. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomend uit de troon Gods en des Lams. En in het midden van haar straat, op de ene en op de andere zijde de rivier, was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijne vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer zijn tegen iemand. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En ze zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars nog licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Ziet, ik kom haastiglijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat gij dat niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en dergenen die de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet dat hij nog onrecht doet, en die vuil is dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is dat hij nog geheiligd worden. En ziet, ik kom haastiglijk. En mijn loon is met mij, om iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, omdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de oereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. Amen. Gemeente, zoeken we voor alle dingen eerst samen het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij bidden u. Geef gij toch dat verlangen waarvan dit uw woord spreekt. Dat verlangen van de bruidskerk naar uw komst, waarop u zal regeren. Waarop u zal zijn, alles in allen. Waarop u zal aanbeden worden. En waar gij zult ontvangen eeuwig de lof en de eer. En de bruid zeggen, ja kom haastiglijk. Heren, wij moeten het u belijden, dat dat verlangen er zo weinig is. Heren, zo komen wij ook vanavond weer met schuld tot u. In verootmoediging, dat wij niet uitzien als een bruid naar de komst van de bruidegom zoals het moet zijn. Heren, dat komt omdat we het hier vaak nog zo naar ons zin hebben vanwege ons vlees. Omdat we nog zo weinig strijd hebben hier op aarde. Omdat we nou vaak zo mee kunnen met de dingen van deze tijd. Heren, dan worden we als het ware wat in slaap gesukkeld. Heren, maar uw kerk, die levendig is, die strijdt, heren, die worstelt, die de zonden haat en die weet wat de zonden betekent. Heren, die ziet uit naar de overwinning, de volkomen overwinning, om u te mogen zien als staande geslacht, om u nou volkomen de lof te mogen toebrengen die u zo waardig bent. Heren, wij bidden het u, verlevendig zelf dat verlangen in de harten van uw kinderen, dat ze rijkhalsend mogen uitzien naar de komst van u, opdat u zal ontvangen waar u zo eeuwig recht op hebt. Heren, maar als we aan deze dingen denken, dan denken we ook aan hen die nog onbekeerd zijn. Heren, voor wie die dag van uw wederkomst gans schrikkelijk zal zijn. Ja, dan zullen ze het uitroepen. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Heer, en daarom bidden wij u in het bijzonder vanavond ook weer opnieuw. Voor allen die ook in ons midden nog onbekeerd zijn. Heren, wij bidden het u, ruk ze uit het vuur. Als een brandhout, heren, red ze, die ten dode wankelen. En gebruik daarvoor vanavond de prediking van uw woord. Heren, dat we toch niet meer gerust zouden voortleven. Zitten in de oorsten van de mast, heren. En niet ziende de dreiging, slapende, dat elk ogenblik ons schip op de rotsen te pletter kan slaan. Daarom roepen wij uw naam aan. Heren, kom toch met die heilige geest om te doen ontwaken die slapen. Heren, schud u ze vanavond ook wakker. En geef dat ze horen mogen de stem van de levende God. Heren, doe ze opstaan uit die graven. Wat we vanmorgen horen, daar wandelen we tussen, heren. Daar zitten we in geboeid en gebonden. Heer, en dan kan het zelfs zo zijn. Dat we iets zien van uw macht, van uw majesteit en van uw liefde. En dat toch die vijandschap er weer is. En dat we het zeggen, wijkt u van mij. Heer, en wat bent u dan goed vanavond. Want wij doen niet anders van nature dan u de rug toekeren. Met een vast voornemen om nooit meer naar u terug te keren. Was dan een wonder, Heer, dat u dan nog dienstknechten zendt. Om die goede boodschap te verkondigen. Dat u niet ophoudt en moede wordt. Om telkens weer zulke te roepen die u niet zoeken. Die u niet begeren. U roept zondaren. U roept vijanden. U roept tegenstanders. Heer, dat is nou het evangelie. Dat is nou het onbegrijpelijke. U zoekt het verlorene. Heer, doet het ook vanavond nog. Wees zo bij ons, Heer. Als we weer geroepen worden om dat woord te verkondigen. Heer, u weet het. Hoe we er tegenop zien. U weet van al de hindernissen en de belemmeringen. Die er ook in het hart van uw dienaar kunnen zijn. Heer, zou u ze allemaal weg willen nemen. Heer, zou u alles weg willen nemen. Wat de vrije loop van uw woord verhindert. Dierbare koning. Leg zelf de woorden in de mond. En wil zelf de zaken in het hart geven. Omdat we waarlijk uw woord verkondigen. Zoals er ook staat van Paulus. Als hij daar in de gevangenis zit te Rome. En hij verkondigt het evangelie. Onverhinderd, Heer. Mag dat ook vanavond. Hier in de gemeente. U hebt ze weer in getrouwheid opgebracht, Heer. Was het een wonder dat er nog mensen in de kerk zitten. Heer, en dat is uw zorg. Heer, daarin laat u nog zien dat u bemoeienissen met ons wilt hebben. En dat u ons het zo nog leidt in ons leven. Dat we nog zijn onder het visnet van het evangelie. Heer, we zijn niet beter dan al die mensen. Die vanavond voor de televisie naar de sport zitten te kijken. Die zich vergapen aan alles wat de wereld biedt, Heer. En dat wij dan nog onder uw woord mogen zijn. Dat is zo'n onderscheid waar het bij ons niet is, Heer. Maar u geeft het nog. O, geef dan toch dat dit niet tegen ons zullen getuigen. Maar dat de goede tierenheden des Heeren ons vanavond mogen leiden tot bekering. Heer, zo zien onze ogen op u. Sterk ons dan. In de verkondiging van uw woord. Geef vrijmoedigheid. Geef bewogenheid. Geef ernst, lust en liefde. Geef ons ook de rechte wijze waarop wij het woord zouden bedienen. Heer, het ligt alles bij u. Leid ons dan door uw Heilige Geest. En gedenk zo de gemeente. Heer, u kent ze allemaal van hart tot hart. U weet wat er in ons hart leeft. U weet ook hoe we vanavond hier gekomen zijn. U weet of dat we hongeren en dorsten naar die gerechtigheid van Christus. Of we nou verlangen om dat woord te mogen horen. Dat we het zo nodig hebben, die balsem uit Gilead. Omdat we die wonden zo ervaren. En dat we zeggen, Heere, verzoen toch de schuld die ons met schrik vervult. Heere, bewijs ons eens genade. Gij weet ook wat uw kinderen nodig hebben vanavond aan onderwijs. Wilt u ze leiden, Heere, in dat stuk der dankbaarheid. En geef ze dat ze zo uw naam ter eer mogen leven. Dat ze zo ook vanavond door uw geest de weg gewezen mogen krijgen. Heere, gedenk ook het werk van de zending. We dragen het aan u, de Heere, op. Wil gij ze sterken die wereldwijd tot aan het uiterste der aarde dat woord verkondigen. Sterk zo ook onze zendingscommissie bij dat ondersteunende werk. Geeft u alles wat ze nodig hebben. Heren, maar dat niet alleen hier, maar in heel Nederland, in heel Europa, al de zendingsorganisaties. Geef gij mannen en vrouwen die bewogen mogen zijn vanuit die hartelijke bewogenheid met verloren zondaren. Zend gij ze uit, Heren. Omdat er overal uw woord klinken mag en zondaren getrokken mogen worden. Door die heerlijke bazuin van het evangelie. Heren, maar laat het ons ook wat te zeggen hebben. Want wat zal het zijn als ze straks uit Siberië, als ze straks uit China, als ze straks uit Afrika ons zullen voorgaan. En dat het waar zal zijn. Vele laatste zullen de eerste zijn. En de kinderen van het koninkrijk buitengesloten. Als hoeren en tollenaren ons voorgaan, Heren. En wij die de weg geweten hebben, ze niet hebben willen bewandelen. Heere, bekeer ons. Gedenk ook het werk dat gedaan mag worden onder de gevangenen. Ook dat werk dragen we hartelijk aan u op. Sterk en steun ze die dat werk mogen doen, op welke wijze dan ook. En ook als we gaan zingen voor de gevangenen, als we lectuur aan ze uitdelen, als we met ze spreken, het woord mogen bedienen, wilt u met ze zijn, Heere, die zoveel jaren achter de gevangenismuren zijn opgesloten in eenzaamheid. Vaak verstoten, Heere, uitgespuugd. Niemand ziet meer naar ze. Niemand wil met ze van doen hebben. Och, Heere, en dat hebben ze ook zichzelf waardig gemaakt. Maar wie zijn wij, Heere, die nog buiten de gevangenis lopen? We zijn toch geen haar beter, Heere. En laten we zo ook met hen bewogen zijn. We denken ook hen die het evangelie mogen verkondigen onder de krijgsmacht. Wilt u ook hen gedenken die het evangelie mogen verkondigen in de ziekenhuizen, in de verpleegtehuizen, zorginstellingen? Wilt u ook daar zijn? Zegen ook dat werk dat gedaan mag worden. Zo dragen we ook aan u op, allen die met ons meeluisteren vanavond via de kerktelefoon, vanuit de huiskamer of vanuit het verzorgingstehuis, de goederee, de Samaritaan of waar ze zich ook bevinden, Gelders of. Wilt u aan ze denken, Heren? Gedenk zo ook allen die daar mogen werken. Geef zijn hartelijke liefde en bewogenheid in dat werk, om ook zo voor onze oudere mensen te mogen zorgen, voor de gehandicapten. Heren, wij denken ook aan ons onderwijs, het basisonderwijs, voortgezet onderwijs. Heren, al dat onderwijs dat gegeven mag worden vanuit uw woord, laat het zijn vrucht mogen doen. Gedenk de leerkrachten, de docenten. God ze aan, Heren, met die waarachtige liefde, die trouw, om ook voor te leven wat ze anderen voorhouden. Dat zo ook ons onderwijs een planthof mag zijn. Dat zo ook jonge mensen geleid mogen worden tot u, verdiept in de kennis van u. Heren, zo bidden wij u ook voor onze overheid. Dat er ook een gebed mogen zijn, ook voor onze vorstin, die ook deze week 70 jaar mag worden. Wilt gij ook haar gedenken bij het klimmen der jaren. Heren, wil bij haar blijven. Geef haar een goede verjaardag met de haren die haar omringen. Wil ook met onze kroonprins zijn als hij zich voorbereidt op het ambt van koning. Wil ook bij hem zijn. Gedenk zo ons hele koningshuis. Heren, gedenk dan ook onze broeder dominee den Butter, die op dezelfde dag ook 70 jaar mag worden. Wilt gij ook bij hem zijn, samen met zijn vrouw, gij ze samen het te mogen beleven, een gezegende dag uit uw hand, Heren. En zo denken wij ook aan onze overheid verder nog, die in de Tweede Kamer zitten, Provinciale Staten in de gemeenteraad, onze regering. Heren, we dragen heel onze overheid aan u op. En zo komen wij tot u. Heren, wij hebben niets. Maar zie gij in gunst en genade op ons neer. Wat wij vergeten, wilt gij het niet vergeten. Heren, wij bidden het u. Om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, kent u de bekende Engelse Puriteinse prediker Jonathan Edwards? De man die leefde in de 18e eeuw en door de Heere gebruikt werd als een middel in zijn hand tot de grote opwekking, waarin Noord-Amerika duizenden mensen tot bekering gekomen zijn. Deze Jonathan Edwards was geen begaafde kanselredenaar, was geen boeiende spreker. Hij las zijn preken voor die hij thuis in de studeerkamer had opgeschreven. Maar menige pagina van zijn preken getuigt van zijn liefde en bewogenheid met zondaren. Want menige traan is onder het schrijven van die preek gevallen op de blaadjes. Jonathan Edwards, iets van hem wil ik u meedelen ter inleiding op de prediking, wat hij schrijft in zijn boek Godsdienstige Gevoelens. Daar schrijft hij het volgende. In 1737 maakte ik om gezondheidsredenen een rit door de bossen. Op een afgelegen plaats steeg ik af, omdat ik gewoon was tijdens mijn heilige overpeinzingen en gebeden te wandelen. Op dat moment kreeg ik een buitengewoon gezicht van de heerlijkheid van Gods Zoon als middelaar tussen God en mensen. En van die bijzondere en grote volheid van zijn zuiver en heerlijke genade en liefde. En van zijn zachtmoedige en liefdevolle nederdaling op aarde. De genade verscheen aan mij, kalm en goed, maar ook hoog boven de hemelen verheven. Christus verscheen aan mij in zijn onuitsprekelijke glorie. Een glorie zo groot, dat al mijn gedachten en ideeën daarin ondergingen. Deze toestand duurde, voor zover ik daarover kan oordelen, ongeveer een uur. De meeste tijd zwom ik in tranen en huilde luid. Mijn ziel brandde in mij. Ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet, maar ik wilde leeg en nietig zijn, in het stof liggen en alleen vervuld zijn van Christus. Hem liefhebben met een heilige en zuivere liefde. Hem vertrouwen, in afhankelijkheid van Hem leven. Hem dienen en volmaakt geheiligd en gereinigd worden tot een goddelijke en hemelse zuiverheid. Liefde gemeente, wij mogen vanavond beginnen met het stuk der dankbaarheid. We hebben stil mogen staan bij het stuk der ellende, hoe we ingeleid zijn in de diepte van onze val, dat we geneigd zijn God en onze naasten te haten en dat we van Gods geboden er niet één houden kunnen. Maar we hebben ook mogen horen van dat heerlijke stuk der verlossing van Christus, waar ook Jonathan Edwards zo vol van was. Hoe hij zag hoe nou Christus geworden was, een middelaar tussen God en zondaren. En nu toen hij dat zag, toen hij de heerlijkheid van de liefde van Christus zag, toen wilde hij, zo lezen wij, geheel hem volmaakt en geheiligd dienen. Geheel vol zijn van God en Christus, om zo te wandelen in een volmaakte liefde en zuiverheid. En bij dat derde stuk der dankbaarheid, dat ook zo onmisbaar is, om zalig getroost te kunnen leven en te kunnen sterven, bij dat stuk der dankbaarheid mogen wij nu de komende weken stilstaan en willen we met elkaar een begin maken als we vanavond gaan luisteren naar zondag 32, waarboven staat het derde deel van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is, zondag 32. Waar we met elkaar gaan lezen, vraag en antwoord 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdiensten onderzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Vraag en antwoord 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloosheid, ondankbaar levend, voortvarende, zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijken, het koninkrijk Gods beërven zal. Liefde gemeente, vanavond worden wij bepaald bij het leven der dankbaarheid. En we willen letten op een viertal gedachten. In de eerste plaats een wezen. In de tweede plaats een noodzaak. In de derde plaats een doel. En in de vierde plaats een vrucht. Het leven der dankbaarheid. We letten dan op het wezen van dat leven. Op de noodzaak van dat leven. Op het doel van dat leven. En de heerlijke vrucht van dat leven der dankbaarheid. Doch eerst gaan we daarvan zingen met elkaar. En wel uit Psalm 19 en daarvan de versen 5 en 6. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 19 en daarvan de versen 5 en 6. Des Heeren vrees is rein, Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Psalm 19, de versen 5 en 6. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven aan de Heer in een tweetal rondgangen te mogen geven. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Zingen we dat gemeente na het amen der prediking uit Psalm 2 en daarvan het 7e vers. We mogen dus een begin maken met het stuk der dankbaarheid en we doen dat dan aan de hand van zondag 32. En die zondag spreekt ons van het leven der dankbaarheid. En we willen dan met elkaar letten op het wezen van dat leven, de noodzaak, het doel en de vrucht van dat leven. Maar als het dan gaat over het stuk der dankbaarheid, dan moeten wij vanavond goed bedenken dat ook van dit stuk geldt dat het noodzakelijk is om gekend te worden op weg en reis naar de eeuwigheid. Om zalig te kunnen leven en getroost te kunnen sterven. Want laten we het maar eerlijk tegen elkaar zeggen, gemeente. We zijn zo vaak bezig met het stuk der ellende. De inleving van onze schuld voor God. En de vraag, hoe zullen wij voor God rechtvaardig verschijnen? Hoe krijg ik nou vergeving van mijn zonde? En dat is wezenlijk. Dat is van eeuwigheidsgewicht. Maar dat kan nooit los van die vraag. Hoe komt nou de Heere weer aan zijn eer? Daarom is het ook nodig dat we vanavond onderwezen worden in het stuk der dankbaarheid. En de Heere geven ook vanavond dat we daarin ook hemels onderwijs mogen ontvangen. En dan is de eerste vraag eigenlijk, wat is nou het wezen van de dankbaarheid? En voordat ik met u die vraag wil beantwoorden, waar gaat het nou om in de dankbaarheid? Wat is nou het kenmerkende van de dankbaarheid? Wil ik daarvoor eerst nog op iets anders wijzen. Namelijk dit. Dat heel het woord van God volstaat met een oproep om dankbaarheid te geven. Heel het woord is voortdurend bezig om de mensen aan te sporen tot dankbaarheid. En zeker in de apostolische brieven lezen wij dat telkens weer opnieuw. Denk aan de woorden van de apostel Paulus. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en weest dankbaar. Dus de apostel Paulus daarom te doen dat de gemeente die ware dankbaarheid leeft, om nou vanuit de vrede die Christus bewerkt heeft, hem nu ter ere te leven. En op een andere plaats lezen wij van de apostel, dankende alle tijd over alle dingen God en Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Beoefen nou, zegt die apostel, die dankbaarheid nu af en toe niet. Maar laat het er nou mogen zijn, alle tijd, over alle dingen. In alles dus dankbaar. En dat spit de apostel Paulus nog toe in een ander woord als hij zegt, dank God in alles. In voor- en in tegenspoed. In dagen waarin de Heere nabij is, maar ook in dagen dat de Heere ver is. In dagen van licht, in dagen van duisternis. Telkens weer klinkt die oproep, door de schrift heen, wees dankbaar. Dank de Heere in alles. En waarom moeten wij daartoe aangespoord worden? Waarom is het zo nodig dat Gods kinderen daar telkens op gewezen worden? Wel, geliefde gemeente, dat laat ons zien dat als wij vanavond stilstaan bij de dankbaarheid, dat het niet iets is vanzelfsprekend. En dat die dankbaarheid ook geen vrucht is van mijn akker. Dat die bloem van dankbaarheid niet bloeit in mijn eigen tuin. Maar dat het de Heilige Geest is die ons telkens weer door zijn woord op moet wekken tot die dankbaarheid. Dat het Heilige Geest is die telkens door die aansporingen Gods kinderen moet levendig maken in het beoefenen van die dankbaarheid. Ja, laat ik het in één woord mogen zeggen. Dat ook die ware dankbaarheid vrucht is van het werk van Christus. Laten we dat telkens vast mogen houden, ook vanavond. Dat ook de dankbaarheid vloeit uit die geloofsvereniging met Christus. En het een vrucht is van het nieuwe leven dat de Geest werkt in zijn kinderen. En dan die vraag, wat is nou die dankbaarheid? Wat is nou het kenmerkende van dankbaarheid? Wel geliefden, de sleutel ligt om het zo te mogen zeggen in het Griekse woord voor dankbaarheid. En dat Griekse woord dat is eucharistia. En als je goed luistert, dan hoor je misschien dat de stam van dat woord eucharistia charis is. En charis, dat is eigenlijk een van de meest centrale woorden in het evangelie. Want charis, dat betekent genade. En dan zie je dus als het ware dat de dankbaarheid een vrucht is die voortkomt uit genade. Je zou het ook zo mogen zeggen, dankbaarheid, dat is van genade spreken. Dankbaarheid, dat is van genade getuigen geven. Je zou het beeld zo mogen uitwerken, dat genade de wortel is, waaruit de dankbaarheid als een heerlijke bloem mag gaan bloeien. Of om het op een andere manier te zeggen, dankbaarheid, dat is het antwoord van Gods kind op bewezen genade. En die twee, die horen dus onlosmakelijk bij elkaar. Waar genade is, daar is dankbaarheid. En anderzijds, genade is onlosmakelijk verbonden met het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want Hij is het die die genade verworven heeft. Hij heeft de prijs betaald door zijn lijden en sterven. Heeft hij voldoening gegeven aan het recht van zijn vader. En daarom kunnen zondaren uit genade zalig worden. En dat is ook die prachtige inzet van het stuk der dankbaarheid in vraag 86. Want wat lezen wij daar? Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienst onderzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn. Daar hebt u dat woord genade. Aan het begin van het stuk der dankbaarheid worden wij allereerst bepaald bij de genade die verworven is door Christus alleen. Ik ben uit mijn ellende verlost. En mijn schuld is mij vergeven, alleen uit genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. En wie dat wonder nu gaat beleven, dat hij nu alleen om de verdiensten van Christus, dat hij nu alleen gezaligd is, omdat Christus voor hem betaald heeft. Als die gaat zien wat het Christus gekost heeft, namelijk zijn leven, dan wordt daar in het hart geboren. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, dien trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Zie het, daar heb je het weer, gemeente. Genade en dankbaarheid. Wat zal ik voor die genade aan mij bewezen, ellendige, zondaar, vloekwaardige, wat zal ik de Heere vergelden voor dat onuitsprekelijke wonder dat Hij naar mij heeft omgezien. Ja, wat meer is, dat Hij voor mij de dood ingegaan is om mij daaruit te verlossen. Die liefde van Christus, die beweegt tot wederliefde. O, als wij dat wonder gaan zien van die opzoekende liefde, zoals we daar vanmorgen van mogen horen, hoe Christus daarin komt, in dat rijk van de vorst der duisternis, om een zondaar daaruit te halen. Als we dat wonder gaan beleven, Hij zocht mij op Ik vroeg niet naar hem, maar hij zocht naar mij. Hij trok mij met koorden van liefde, van eeuwige liefde, uit die duisternis. Dan wordt het waar, wat die oude apostel schrijft, Johannes. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Daar zien wij de bron en de oorzaak van onze zaligheid. Daar zien wij de bron en de oorzaak van de liefde, namelijk in God. Hij heeft ze lief gehad van eeuwigheid. En die liefde heeft hem alles gekost. De grootste prijs is daarvoor betaald. Namelijk zijn enige lieve zoon heeft hij in de dood gezonden. Hij heeft hem verbrijzeld aan het kruis van Golgotha. Die liefde is met bloed bezegeld. En wie dat gaat zien, gaat begrijpen. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Daar vloeit wederliefde. Als je zien mag die oneindige liefde, waar God mij te zijnen heeft lief gehad. Tot het einde toe. En daar wordt het verlangen geboren. Om nou nooit meer te zondigen. Want dit is de liefde Gods. Dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Dan wordt het verlangen van Gods kinderen. Om naar die geboden te wandelen. Om niet meer te behoeven te zondigen. Omdat ze zien dat die liefde bloed gekost heeft. En jongens, dan wil ik dat met een eenvoudig verhaal voor jullie duidelijk maken. En misschien heb je het wel eens gelezen. Maar geef niet, dan zou je het nog eens horen. Maar het gaat over wat er gebeurd is in een klein dorpje in India. Er waren twee jongens aan het dobbelen. En dat dobbelen was in dat dorp zeer streng verboden. Dat mocht absoluut niet, daar stond een strenge straf op. Daarom werd het ook stiekem gedaan. Maar toch werden die jongens achter in de hut ontdekt en naar het politiebureau gebracht, in de gevangenis gezet. En ze konden alleen maar vrijkomen als de boete betaald werd. En die ene jongen was al heel spoedig vrij, want zijn vader was rijk. Het was voor die vader maar een kleine moeite om dat geld op tafel te leggen en zo zijn zoon vrij te kopen. Maar die andere jongen. Dat was een jongen van een arme weduwe. En ze had niets om te betalen. En toen ze dan hoorde dat die schuld betaald moest worden. Toen ging ze op haar hoge leeftijd nog werken. In een drooggevallen rivier ging ze stenen sjouwen. Zware stenen. Met haar handen ze brengen aan de oever. En zo verdiende ze per dag enkele centen. Het was ruw en het was zwaar werk in de hitte van de zon. Haar tere handen werden ruw en ze sprongen open. En er vloeide bloed uit haar handen. En toch hield ze vol uit liefde voor haar jongen. En toen na lange tijd had ze genoeg bijeen verzameld. Om voor haar jongen de boete te betalen. En zo kocht ze haar jongen vrij. Nadat hij vrij was, ging er enkele weken overheen en toen ontmoette hij weer zijn vriend. En die zei tegen hem, kom joh, laten we weer gaan dobbelen. En toen zei hij, misschien kun jij het doen, zegt hij. Maar ik kan niet meer dobbelen, want het heeft het bloed van mijn moeder gekost. Begrijp je het, jongens? Dat is nou het leven van Gods kinderen. Ik kan niet meer zondigen. Waarom niet? Omdat het bloed van mijn zaligmaker gekost heeft. Dat is het geheim van het leven van Gods kind. Dat is het geheim van de ware dankbaarheid. Dat is het wezen. Ik ben uit genade zalig geworden. God heeft mij gekocht met zijn dierbaar bloed. En daarom kan ik niet meer zondigen. En daarom kan ik alleen maar roemen. Roemen in vrije genade. alleen. Dat is dankbaarheid. Geliefde, en dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De onmisbaarheid, zou je kunnen zeggen, van dat leven der dankbaarheid. De noodzaak van het leven der dankbaarheid. Want dan kan als het ware de vraag als vanzelf opwellen. Maar als dan Christus alles betaald heeft. Als dan mijn zaligheid zijn bloed gekost heeft. En dat hij met dat bloed die dure prijs betaald heeft. Moet ik dan nog wel goede werken doen? Moet ik dan wel de werken der dankbaarheid nog beoefenen? Het is zeker waar. Christus is een volkomen zaligmaker. En er zal van ons geen nagelschrapsel bij kunnen, nog behoeven, om voor die zaligheid zorg te dragen. Nee, ik kan niets betalen, maar ik behoef ook niets te betalen. En zalig als je daar telkens weer achter mag komen. Dat bewaart je voor wetticisme. Dat bewaart je voor werkheiligheid. Dat bewaart je nog om het offer van Christus aan te randen. Als je mag zien door genade dat het een volkomen offerande is. Een volkomen betaling. O, dan zul je ook geen goede werken meer doen. Om daarmee de zaligheid te verdienen. Want die prijs is volkomen betaald. Toen hij het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. Maar toch. Toch die dankbaarheid en de noodzaak van de dankbaarheid en de aansporing van de dankbaarheid en de oproep om goede werken te doen. Hoe komt dat toch? Waarom is dat dan toch noodzakelijk? Wel, daar gaat onze catechismus een heel helder antwoord op geven. Want, zeggen zij, Christus reinigt je niet alleen van de zonden. Christus vergeeft niet alleen wat je hebt misdreven, maar, zo lezen we dan verder, Christus vernieuwt ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld. Christus heeft dus niet alleen door zijn lijden en sterven voor ons de prijs betaald, zegt Gods kind. Mag de kerk belijden, maar Christus doet meer. Hij zendt zijn Heilige Geest uit en die Heilige Geest gaat in ons werken. Die Heilige Geest gaat ons vernieuwen, gaat in ons herscheppen dat beeld dat wij in het paradijs zijn kwijtgeraakt. En zo worden wij naar het beeld van Christus hier in beginsel hersteld. Mag ik het voor de catechisanten misschien eens zo duidelijk maken, dat je het even kunt onthouden wat hier bedoeld wordt. We kennen allemaal het woord wedergeboorte. En dat woord wedergeboorte begint met een W. En als je goed kijkt, dan is die W als het ware twee V's aan elkaar. Dan heb je een W. Wel, de W van wedergeboorte bestaat uit de V van vergeving en de V van vernieuwing. Dat zijn de twee vruchten van het werk van Christus. Hij vergeeft de zonden en hij vernieuwt door zijn geest de zondaar. En dat is ook wat Paulus zegt in het volgende woord wat hij schrijft. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Op de vergeving der zonden volgt een vernieuwd leven. Hetgeen de mens verloren had in het paradijs, waar hij zondaar geworden is, doelmisser, wordt hij door genade weer iemand die gaat beantwoorden aan het doel waartoe de Heere de mens geschapen heeft. Hij wordt radicaal vernieuwd. Het oude is voorbij, zegt Paulus. Ziet, het wordt alles nieuw. Wat hebben wij vanmorgen dat heerlijk mogen zien in het leven van die man daar, die bezetenen. Eerst diende hij de vorst der duisternis en toen werd hij een verkondiger van de grote daden Gods. Hij wordt vernieuwd, zo zegt onze catechismus, naar het evenbeeld van Christus. Dat wil zeggen, jonge mensen, een kind van God gaat op God lijken. Een christen gaat op Christus lijken. En daar zou je heel veel van kunnen zeggen. Maar Ik wil er dit van zeggen. Toen Christus gescholden werd, schold hij niet weder. Toen hij leed, dreigde hij niet. En hij diende zijn apostelen en discipelen door hun voeten te wassen. En daarom zegt apostel Paulus ook, dit gevoelen zij in u, het welk in Christus Jezus is. O, dan krijgt Christus gestalten in een zondaar. Dan wordt het beeld van Christus in de zondaar zichtbaar. Zij het in aanvang, zij het nog in volge gebreken. Maar toch wordt er iets zichtbaar van Christus in de zondaar. De ontferming waarmee Christus de zondaren tegemoet treedt. Zo gaan ook Gods kinderen die ontferming krijgen met degenen die verloren dreigen te gaan. En zo wordt door Gods geest in die waarachtige wedergeboorte dat beeld van de mens, dat hij kwijtgeraakt was in het paradijs, waar hij als beelddrager Gods leefde, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, wordt dat nu in de herschepping, in de wedergeboorte hersteld en wordt zijn verstand verlicht, wordt zijn hart geopend, wordt zijn wil vernieuwd en gaat hij nu leven tot Gods eer. En daarom is dat onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Waar de Heere gaat werken, daar kan het niet anders dan dat hij ook gestalte krijgt in het leven van zijn kinderen. En dan gaan we luisteren, wat is dan dat doel van dat leven? Als wij nu door de Heilige Geest veranderd worden naar het beeld van Christus, omdat wij door het geloof aan hem verbonden zijn, wat wordt dan dat doel? Wel, zo lezen wij dat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar zijn voor zijn weldaden en dat hij door ons geprezen worden. Dat is nou het doel, dat wij Gode met ons ganse leven dankbaarheid voor zijn weldaden bewijzen. Meent, en dat heb ik iets al in het begin van gezegd. Toen Christus kwam op deze aarde, toen hij zich neer liet leggen in de kribbe van Bethlehem, was het grote doel van Christus allereerst om het recht dat van God geschonden was te herstellen. Om de eer die door de zonde bezoedeld was, zijn vader weder te geven. En daarom zal het ook in het leven van Gods kind daarom gaan dat hij weer opnieuw de Heere zijn eer zal geven. Leer mij dan ook naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Heere, dat het daarom mag gaan dat uw naam door mij verheerlijkt mag worden. Daar gaat het op aan, Heere. Mag ik uw eer bedoelen? En daarom zegt onze kant, daarom zeggen ook de opstellers het zo duidelijk, dat wij hem dankbaarheid bewijzen. Moet je goed even over nadenken. Bewijzen. Dat betekent dat het zichtbaar wordt. Dat er een bewijs geleverd wordt. Wij kunnen wel makkelijk praten, gemeente. We kunnen uren vullen over allerlei godsdienstige zaken. Maar onze Heidelberger zegt, het gaat erom dat je het niet bespreekt, maar dat je het beleeft, dat je het leven het laat zien, dat het zichtbaar wordt. Dat je ziet, zoals bij die man in Gadara, dat er een radicale verandering heeft plaatsgevonden. Dat wat eerst je graag deed, dat wordt je tot een last. En waar je vroeger zo tegenop zag en waar je niet van hield, dat wordt nou je lust. Dat is het bewijzen. En dan staat er met ons ganse leven. Daar ben je helemaal bij betrokken. De Heere vraagt heel ons leven. Niet een klein stukje. Niet de helft. Niet drie kwart. Niet 99%. En nog iets voor mijzelf. Nee, met ons ganse leven, in heel ons doen, in heel ons laten, in al onze woorden, in onze gedachten en in onze werken. En daartoe zijn wij geroepen, om nu uit die ware dankbaarheid de Heere al de eer te mogen geven. Daar is het Christus ook om te doen. Niet om zijn eigen eer, maar dat zijn Vader verheerlijk zou worden. Dat zijn Vader weer de eer terugkrijgt die hij verloren was, om het zo te mogen zeggen, door de val in het paradijs. En daarom zegt ook Christus, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien mogen en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Daar vraagt Christus om aan zijn broeders. Verheerlijk nu in mij de Vader. Verheerlijk nu door mij, mijn hemelse Vader, door veel vrucht te mogen dragen. Om dat nu te doen met je ganse hart, staat zo mooi ook in ons doopformulier. Om de Heere nu met al onze krachten, met al onze inspanningen, geheel ons verstand, geheel ons hart, met al onze krachten. Ja, dan zingt Gods kerk er bij tijden wel eens. Als dat levendig mag worden, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal in het midden van de goon, op hoge toon, u met psalmen prijzen. Daar ziet u het leven van Gods kind getekend. In die waarlijke dankbaarheid. Dat is nou het heerlijke doel, dat God erin verheerlijkt zou mogen worden. En wat is dan de vrucht? Als dan de Heere de eer krijgt. En als het dan zichtbaar wordt dat Christus gestalte krijgt in dat leven. Dan mag ook Gods kind er zelf de baten van hebben. Want dan mag er ook nog een vrucht uit voortvloeien. Ja, een tweetal vruchten. Allereerst voor zichzelf en ook voor de naaste. Gaan we dan eerst luisteren naar die eerste vrucht. Wel deze. Daarna ook dat elk van Gods kind, om het zo te zeggen, bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Wanneer wij gemeente door genade goede werken mogen doen. Een volgende keer zullen wij erbij stilstaan wat goede werken zijn. Maar laat ik heel kort ze mogen aanduiden. Goede werken, dat zijn werken die gedaan worden in het geloof. Dus in die verbondenheid met Christus. Goede werken, dat zijn werken, die zijn overeenkomstig Gods heilige wet. En ze bedoelen, zoals we gehoord hebben, Gods eer. En wat is nou het geheim van dat leven der genade? Van dat leven in die goede werken? Wel dit, dat als de Heere door zijn heilige geest nou in je geeft die goede werken te mogen doen. Als je nou van harte mag verlangen om de Heere te dienen. Als je dat nou mee mag zingen van binnenuit, zal met mijn ganse hart. En als je dat nou mag bidden, leer mij naar uw wil te handelen. Als je daar nou iets van mag ervaren. Dat de liefde van Christus in je werkend is. Dat je bewogen mag zijn met de naaste. Dat het een verlangen in je hart is om van die naam te mogen getuigen. Als je die goede werken nou in jezelf mag waarnemen, dan komt daar een hemelse vreugde in mee. Waarom? Omdat je in die werken God mag herkennen. Dat je in die werken mag zien dat de Heer in het is die in je werkt. Want je hebt ervaren dat er bij jezelf geen goed is. Je hebt ervaren in het werk van de Heilige Geest dat je geneigd bent God en de naaste te haten. Maar als er dan in je hart mag komen liefde tot God en liefde tot de naaste. Als daar in je hart het verlangen geboren is om Christus te mogen volgen. Als daar nou het verlangen is om nederig en ootmoedig te mogen zijn. Meent, als je dat dan op mag merken, dan mag je Gods werk in jezelf opmerken. En dan zeg je, o Heer, en dat is uw werk. O Heer, maar dan ben ik geen bastaard. Maar dan mag ik door genade weten een kind van u te zijn. Oh, en dan mag ik het weten. En dan mag ik iets zien van uw verkiezende liefde. In mij, gewerkt door uw Heilige Geest. En zo mag dat geloof versterkt worden, zo lezen wij. Dan mag daar verzekering uit ervaren worden. Ik ben de zijne en hij is de mijne. Want het is God die in mij werkt. Beiden het willen en het werken. Het is Gods werk wat ik in mij mag zien gebeuren. O, wat kan dat stof tot verwondering geven. Bemoediging, versterking in het geestelijke leven. Wat ligt hier dan ook een toetssteen vanavond voor ons allemaal? In de eerste plaats denk ik aan Gods kinderen. Hoe komt het toch? Ook als we luisteren naar de verslagen van de huisbezoeken, dat we zo horen, heel weinig, van dat doorbrekende werk in het leven. We mogen gelukkig vernemen, oh ja zeker, en de Heer is daarvoor gedankt, dat de Heer werkt en dat hij doorgaat met zijn werk. We zo weinig mag horen, dat er zondaren mogen getuigen van de hoop die in hen is, dat ze het weten mogen, in Christus geborgen te zijn. Dat ze het mogen getuigen met apostel Paulus. Wij dan hebben vrede met God door het bloed van Jezus Christus. Dat ze het weten mogen voor tijd en eeuwigheid het eigendom van Christus te zijn. Komt het toch dat dat helder en bijbels getuigenis zo weinig gehoord wordt? Ligt de oorzaak niet hier, gemeente? Dat we in zo'n slordig leven wandelen. Dat we zo weinig dat leven der dankbaarheid beoefenen. En dat we daarom de duivel zoveel gelegenheid geven om ons neder te werpen en te zeggen, kan dat nou met genade samengaan? Dat ons geweten ons zoveel moet aanvallen en beschuldigen. En zeggen, is dat nou een wandel tot Gods eer? Dat we zoveel liggen op dat bed van vleeselijke gerustheid. Dat we het zo kunnen doen met de dingen uit het verleden. En dat de Heere zich daarom zo stil houdt. Meenten mogen ons vanavond daarop onderzoeken. Ligt daar niet de oorzaak dat er zo weinig doorbraak is in het geestelijke leven? Dat het ons voor de Heere vanavond mogen verootmoedigen. En op de knieën brengen in schuldbelijdenis. Heere, laat mij toch meer en meer dat leven der dankbaarheid uw naam ter eer mogen bewandelen. En als je dat nou niet durft te zeggen, met zoveel vrijmoedigheid, als eenmaal Jozua daarvan mocht getuigen toen hij het zei, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen, dan vraag ik je toch, zeg het maar voor de Heere. Leg je hart vanavond dan maar bloot. Als je het dan niet vrijmoedig durft te zeggen, schuchter misschien, Heere, u weet, van dat verlangen om u te volgen. Heere, u weet van dat heimwee om u te mogen eren. Heere, zie dan op mij in gunst van boven neder. O, dan mag je toch ook iets van die vrucht van dat nieuwe leven ervaren. Hoe schuchter dan ook en hoe teer, God weet ervan. En laat dat je tot vreugde mogen zijn. Laat dat je ziel vanavond dan mogen doen huppelen van zielenvreugd. Al is het dan met schuchterheid. En al is het dan toch met schroom. Gij weet het, Heere. Gij weet dat ik u lief heb. Gij weet dat ik maar één ding begeer. En dat is u te volgen. U weet dat het in mijn hart leeft. Ik was liever één dag een dorpelwachter in Gods woning. 1000 dagen in de tenten der goddelozen. God weet het. Laat het je tot vreugde mogen zijn. En dan die tweede vrucht die eruit voortvloeit. En dan lezen wij. En daardoor onze godzalige wandel, onze naaste ook voor Christus, gewonnen mogen worden. Liefde gemeente, laat ik die vrucht dan bij u eens duidelijk mogen maken aan de hand van een voorbeeld. Enige tijd geleden spraken wij met onze oudere catechisanten over het zevende gebod. En daarin komt natuurlijk ook aan de orde het huwelijk en hoe de Heer in het huwelijk heeft ingesteld. En waar dan bijbelse begrippen aan de orde komen als dat de man het hoofd is van het gezin en dat van de vrouw onderdanigheid gevraagd wordt. En dan voel je ook van de moeite die de wereld heeft met deze dingen. Dat onze jongeren midden in die wereld staan, waarin deze dingen als ouderwets en als belachelijk worden afgedaan, maar waar toch ook iets aan de catechisanten wordt doorgegeven. En dat is nou wat God vraagt, dat het bijbelse huwelijk een afspiegeling mag zijn van Christus en van zijn gemeente. En dat de man de vrouw liefhebben, zoals Christus zijn vrouw liefhebben. En dat de bruid haar bruidegom volgen, zoals de kerk Christus volgen mag. En dat die geboden van God heilzaam zijn, ook juist in deze dagen. Maar dan volgt er nog een andere reden, die de apostel erbij voegt, om zo als christelijke man en vrouw te leven. Want wat zegt dan de apostel Petrus? En we hebben er gisteren met onze belijdeniscatechisanten bij geval nog even over gesproken. Over deze wonderlijke tekst die de apostel Paulus schrijft in zijn eerste Petrus, in zijn eerste zendbrief. En dan zegt hij het tegen de vrouwen. Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enigen het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden, als zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vrede. Wat zegt daar de apostel Petrus? Wel, hij doet een dringend appel op de vrouwen, om nu te wandelen overeenkomstig Gods woord, om nu, om het zo te mogen zeggen, in dat leven der dankbaarheid te mogen toenemen. En waarom dan? Wel, zegt hij, als er dan mensen zijn die niet naar dat woord van de Heere luisteren, dat zij dan gewonnen worden door uw wandel. Dan moet u maar eens luisteren wat onze kanttekeningen bij deze tekst zeggen. Dat anderen, dus die buiten staan, anderen die het woord ongehoorzaam zijn, dat die anderen bij het zien van de goede wandel der godzalige vrouwen een goed gevoelen krijgen van het woord des Heren en van de godsdienst die zij belijden en daardoor een begeerte krijgen om ook dat woord te horen en zichzelf door Gods genade naar dat woord te gaan schikken. De apostel Petrus zegt als het ware tegen die vrouwen: dat wil God nou gebruiken. Als ze zich niet bij het woord willen voegen, als ze niet naar Gods huis gaan, als ze niet in de Bijbel lezen, laat dan uw leven, vrouwen, een leesbare brief van Christus zijn. Wees vrouwen dan een geopende Bijbel, zodat heidense mannen in uw leven de Bijbel mogen lezen. Dat is het. Waar het hier nou ook in onze catechismus om gaat. Dat anderen door onze levenswandel getrokken mogen worden. Dat anderen mogen vragen, maar wat is toch het levensgeheim van die vrouwen? Je kunt aan hun leven zien dat ze de Heere vrezen. En wat een geheim dragen ze met zich mee. Ik word jaloers op dat leven. Daar gaat iets van uit. Daar gaat een lieflijke geur van Christus uit. O, zegt apostel Petrus, en zo kunt u dan een middel zijn in Gods hand om zo anderen tot jaloersheid te mogen verwekken, zodat u door uw levenswandel een middel mag zijn om anderen bij het woord, bij de God van dat woord, bij de Christus van dat woord te mogen brengen, ja. Van zulke mag dan gelden die zo wandelen. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heren wet betrachten, die hij in het spoor der godsvrucht wandelen doet. Gemeente, we hebben dan stilgestaan bij die dankbaarheid, bij het wezen, bij de noodzaak, bij de doel en bij de heerlijke vruchten. En dan heb ik een vraag aan het slot van de behandeling. En dat is deze vraag. Wat is nu het dankbaarste schepsel? Die vraag werd ook aan Kolbrugge gesteld. En weet u wat Kolbrugge zei? Een hond. Want hij verlaat zijn meester niet. En wat wil Kolbrugge ons vanavond daarin leren? Als hij een hond ons voorbeeld houdt als het meest dankbare schepsel, omdat hij zijn meester niet verlaat. Wel gemeente dan, leren wij daarin dat die dankbaarheid niet uit onszelf voortkomt, maar dat we die dankbaarheid te zoeken hebben bij onze meester, de Heer Jezus Christus. Dat wij het met Paulus juist in de oefeningen van de dankbaarheid meer en meer juist gaan leren. Ik ellendig mens. Dat we het Paulus leren nazeggen wat we enkele weken geleden en mogen getuigen, waarvan ik de voornaamste ben. Juist in dat beoefening van het leven der dankbaarheid gaat Gods kind het steeds meer ervaren. Uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. En dat is het nou wat we ook met elkaar gezongen hebben. In dat slot van het zesde vers uit Psalm 19. Maar Heere, wie is die man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? En dan zie je als het ware die gestalte van die hond, die nou steeds weer naar zijn meester toe gaat, want dan rijst het gebed. O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. O, dan worden we juist daarin telkens weer uitgedreven naar de Heer. Want dan moeten we het leren, juist in dat stuk der dankbaarheid, uit mij geen vrucht, maar aan de voeten van Christus leren we het. Uit zijn mond. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. De Heer Jezus, hij brengt alles mee. O, de vrucht van dankbaarheid. Als dat nou je worsteling en zegt, o Heere, ik kan u niet geven wat u waardig bent. U weet dat verlangen in mijn hart, het is door u zelf gewerkt. Maar als ik er dan zie wat ik ervan terecht breng, o Heere, dan moet ik Paulus het telkens weer nazeggen. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens, o, dan zien wij dat het nodig is telkens weer aan de voeten van hem terecht te komen. En dan staat er zo'n heerlijke belofte. Als dan Jeremia spreekt over het genadeverbond, weet je toch, belijdenis catechisanten, de vruchten van het genadeverbond, dan staat er. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. En wat schrijven onze kanttekenaren dan bij die heerlijke belofte? Dat Gods kinderen zullen zijn een gewaterde hof. Dat wil zeggen een vruchtbare tuin. Waarin de bloemen bloeien van de ware dankbaarheid. Dan schrijven zij. Zij zullen vervuld worden met geestelijke gaven en vertroostingen van de Heilige Geest. O, dan is het Hij die zelf werkt voor die gewaterde hof. Dan zorgt hij voor dat leven der dankbaarheid. Als wij hem daar bedelend om bidden. En dan zijn wij als een hond die bij zijn meester niet is weg te slaan. Omdat wij hem telkens nodig hebben. En wandelen wij hem achterna. Ten slotte nog die laatste vraag. En je wil eigenlijk die vraag wel wegstoppen vanavond. En zeggen, Heere, laten we hier maar eindigen. Dan mogen we eindigen in dat leven der dankbaarheid. Waarin Christus verheerlijk wordt. Door zijn kinderen, omdat ze hem telkens nodig hebben. En toch is het nodig, gemeente. Dan vanavond die vraag ook nog bespreken. Moest er vanmorgen aan denken toen ik terugliep. Heer, heb ik wel ernstig genoeg gezegd wat het betekent om Christus buiten de deur te houden. Wat het betekent als je straks ongelovig verloren gaat. Gods woord komt er vanavond weer op terug, gemeente. Als je dat leven niet kent, der dankbaarheid, kun je dan ten hemel ingaan. Neem op geenerlei wijze, gemeente, Je kunt niet met wat kennis van je ellende. Je kunt niet met wat bespreken van de verlossing ingaan in het koninkrijk der hemelen. Daar zal gevonden moeten worden dat leven der genade waaruit voortvloeit de bloem der ware dankbaarheid. Want zo leren wij, het is onmogelijk dat degene die Christus door een waarachtig geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten der genade. En dan gaat het niet over de trap en mate waarin die vruchten worden voortgebracht. Want daar spreekt het woord over 30, 60, 90 fout. O, dat maakt de landman uit, hoe vruchtbaar ze zullen zijn. Dat is ook zijn werk. Maar het komt erop aan, gemeente, dat die vruchten uit Christus in ons gevonden wordt. En daarom legt de apostel het zo ons op het hart. Als hij schrijft in Hebreeën 12, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zal zien. Geliefde gemeente, dat is niet om u vanavond aan het werk te zetten, opdat u zelf die vruchten zou voortbrengen. Maar het is als een ontdekkend woord van de Heere, dat die door het geloof niet met Christus verenigd zijn en uit hem geen vruchten voortbrengen, dat u buitengesloten zult worden. Want er zal er niet ingaan een onkuise, een afgodendienaar, een echtbreker, een dief, een gierigaard, een dronkaard, een lasteraar, nog een rover. Ze zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Als je vanavond als een vruchteloze neerzit, dan zul je niet ingaan, gemeent. Maar daarom is het nog een wonder dat ook vanavond Christus u verkondigd wordt. Die nou voor vruchtelozen de vrucht en het leven heeft verdiend. Daarom laat dit ernstige woordje aan mogen rijpen. Ook dat woord van vanmorgen. En zeggen, o Heere, kom gij toch in mijn leven, want buiten u is toch geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ja, zegt er iemand tenslotte, maar hoe zit dat dan? Met die goede werken, zijn die dan toch uiteindelijk niet noodzakelijk? Als het dan niet kan ingaan zonder die werken, zijn ze dan toch niet ergens een grond? Nee, nee en nogmaals nee. Maar hoe zit het dan? Wel, luister maar. Wat dan het laatste Bijbelboek zegt. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen en na. Zie je dat, gemeente? Hoe ga je nou ten koninkrijken in? Wel, door Christus, die in de Heere sterven. Die nou met Jacob sterven en zeggen, op uw zaligheid wacht ik. Op u, o Heer Jezus Christus, hoop ik alleen. Maar dan lezen wij en hun werken volgen hun na. En dat zal een groot wonder zijn, dat die werken meegaan. Want dan zullen ze het horen. Komt gij gezegende mijns vaders, werft het koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. En dan krijg je dat ware kind van God getekend, dat zegt, maar wanneer heb ik dan goede werken gedaan? En dan mogen zij het horen. Voorwaar zeg ik u, voor zover gij dit één van mijn minste broederen gedaan hebt, zo hebt gij het mij gedaan. Gemeente, wat zult gij horen als u staat voor de rechterstoel van God? Amen.
Thank you.
Gemeente, zoeken we de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heer, zo mogen we aan het einde weer komen tot u. En hebt u ons vanavond willen inleiden in het stuk der dankbaarheid. Heer, we mogen er een aanvang mee maken. We hebben gezien dat die ware dankbaarheid nu groeit op die akker van genade. Waar de zondaar het weten mag, dat hem uit genade, zonder enige verdienste zijnerzijds, de verzoening, de vergeving, de schulduitdelging geschonken is. Heer, en daar werkt die genade haar zegenrijke vrucht der dankbaarheid af. Geef dat ze overvloedig gevonden mag worden in het leven van uw kinderen. En als we nou vanavond daar vreemdeling van zijn, hebben we het oordeel gehoord, dan zullen we niet kunnen ingaan in dat koninkrijk der hemelen. Dan staan we nog buiten, dan is de deur toegesloten. Heer, maar nog gaat die deur open op het kloppen van een arme zondaar aan de poort van genade. Dan zult u hem open doen en inkomen. Heere, laten er zo vanavond ook kloppen aan die deur uit genade. Heere Jezus, kom in. Verbreek de werken der vorst, der duisternis in mijn leven. Reinig mij van al mijn zonden. Verzoen de schuld. Heere, laat uw kinderen in verootmoediging het uitroepen. Maar wie is die man die op volmaakst kan wandelen in uw wet en wegen? O, dat we dan zo tot u uitgedreven mogen worden, om het telkens weer van u te verwachten. Ga zo met ons mee. Heere, wij bidden u voor Hetty en Dinant. Als ook vrijdag gaan trouwen, wilt u dan bij ze zijn. Heere, wilt u zijn gezegende trouwdag geven, samen met hun ouders. Dat ook deze dag mag getuigen van uw goedheid, van uw trouw en van uw genade. Heere, dat ze zo naar die dag mogen uitleven. Leven en het van u verwachten, geef dan zo ook in de bediening van het woord, dat gij ook aanwezig zijt door uw woord. Zo zien wij op hen, dragen hen op en wil met ze meegaan. Heel de gemeente, vergeef en verlaat ze niet. Heere, zie in gunst op ons neer, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 119 en daarvan de versen 1 en 2. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveind des Heren wet betrachten. En ook het tweede vers, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft. Liefde gemeente, ontvang dan nu de zegen des Heren en ga heen in zijne vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.